Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Ja, nou, hallo Wouter.
Wat ik had verwacht. Je
Hoezo?
Begint met ja.
Ja.
Net als in het oude jaar.
Ja, zo is het allemaal. Ja. Ja, maar dat is ook het gevoel op die vrijdag aan het eind van weer een politieke week. En nu is het eigenlijk een extra diepe ja. Want we zijn er weer even uit geweest. Onze luisteraars hebben natuurlijk smachtend gerefreshed.
Ja, maar we hadden aangekondigd dat we dus even tussenuit moesten gaan. Want bedoel, de boog kan niet altijd gespannen zijn.
Zo is het ook.
En ik moest echt weg. Dus,
maar ja, die boog kan dan niet altijd gespannen zijn. En dan heb je zo'n reces. En dan verwacht je dan misschien dat die boog weer rustig aangespannen wordt, maar hij staat weer strak.
Ja, maar jij bent lekker... ben je nou bruin geworden? Ja.
Nee, tegenwoordig skiën... luisteraars, heel decadent. Maar je skiet natuurlijk met een helm en zo'n grote skibril. Dus er is weinig ruimte in het gezicht meer over om bruin te worden.
Maar ik zag wel beelden van mensen die aan het skiën waren. En die echt schitterend weer hadden.
Ja.
Maar dat had jij niet. Want zo'n skibril doe je alleen op als het echt blizzard is.
Ja, maar joh, met kinderen en mijn moeder was mee. Dan ben je natuurlijk, heb je weinig tijd om rustig op het terras te gaan zonnen.
Ben je wel uitgerust?
Ja, wat is uitgerust? Dit is voor mij uitrusten. Heerlijk, gewoon weer een uur over de politiek praten, toch? Nou, jij dan, Wouter? Wil je er nog iets over kwijt van onze luistervrienden?
Ja, ik was weer naar een land ver weg.
Ja.
En het was weer heerlijk. Alleen de jetlag van hier tot heb ik jou daar. Maar ja, ik zeg altijd maar zo. Als het geen jetlag heeft, dan heb je ook niet echt vakantie gehad.
Nee, is dat zo?
Over decadent gesproken.
God, nou inderdaad,
Die verwachting heb ik waargemaakt. Want ik ben er nog steeds een beetje gesloopt door. Maar maar goed, het is leuk en we hebben er weer zin in. Want er is natuurlijk weer ontzettend veel gebeurd.
Ja, ongelooflijk. Hoe gaat het met Dylan?
Ja.
Hoe staat ze erop?
Nou, niet zo goed.
Nee.
Nee, het was het is toch een beetje een aaneenschakeling van dieptepunt aan het worden. Haar leiderschap. Hè. Ik heb nog geen hoogtepunt meegemaakt. We hebben natuurlijk verloren verkiezingen gezien. De ene dag nog veronderstellend dat ze minister-president zou worden. En een paar dagen later derde geworden. 24 zetels. 26, 27, 28 was nog genoeg om premier te worden. En 24 was kennelijk voldoende om gelijk de gedoogrol op te zoeken. Nou, dat leidde alweer tot heel erg veel rumoer in de achterban. Toen kregen we natuurlijk nog die gekke motie.
Ja.
Waarin de Eerste Kamer werd opgeroepen om die behandeling van die spreidingswet maar even op de plank te leggen. Waarmee ze dus eigenlijk de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, ging aanschrijven of zo. En dat was op haar voorspraak. Dus kennelijk vond zij het heel belangrijk dat de Eerste Kamer het niet zou doen. En natuurlijk vervolgens de Eerste Kamer die dan unaniem, de Eerste Kamerfractie, haar eigen partijgenoten, onder aanvoering van haar collega uit het kernteam, het leidinggevende team van de VVD, Edith Schippers, die dan unaniem zich niet laten overtuigen, kennelijk door de partijleider. Kortom, weer een dieptepunt. Dus dat gaat niet lekker.
Nee, dan kun je weer een aantal dingen daarop zeggen. Hoe onhandig is het geweest om die motie notabene zelf in te dienen, hè, over het niet in behandeling nemen van die spreidingswet, want die is als een boemerang in haar gezicht teruggeslagen. En de andere vraag ook, Edith Schippers heeft weer de leden tekst en uitleg gegeven over waarom ze dan die spreidingswet wel hebben gesteund.
Ja.
Ja.
Nou ja, dat is ook allemaal niet zo overtuigend. Kijk, je kan het op verschillende manieren aanvliegen. Wat ons opviel de afgelopen dagen op de parlementaire redactie, toen we contact hadden met verschillende mensen van naam en faam binnen de VVD. Mensen die al een tijdje niet meer heel erg dicht bij het vuur zitten. Maar ook mensen die tot heel recent heel dicht bij het vuur zaten. En eigenlijk was iedereen heel erg teleurgesteld en ook heel erg boos. En die boosheid die ging ook alle kanten op. Die ging ook wel richting wat men dan noemde politiek gekluns. Eerst van Yesilgus met betrekking tot die motie, maar ook die gedoogconstructie die ze graag wilde hebben. En dan vervolgens nu ook het geklungel van de Eerste Kamer, die dan op deze manier de partijleider wel heel erg in de wind zet. Hè. En alternatief had kunnen zijn dat verdeeld was gestemd. Daar werd ook in de top van de VVD rekening mee gehouden afgelopen weekend, dat waarschijnlijk het wetsvoorstel een meerderheid zou halen. En waarschijnlijk ook wel met steun van enkele VVD-senatoren, maar niet allemaal. Op het moment dat er een verdeeld stemgedrag was getoond vanuit de VVD, dan was de aandacht niet zozeer op Yesilgus gekomen, maar op Edith Schippers, die haar mensen niet op één lijn heeft. op een moment dat de fractie unaniem is in de Senaat, krijg je de indruk van, nou ja, dan heeft Yassioukas wel een heel erg slecht verhaal gehouden. Want niemand in die Senaatsfractie woog mee wat zij heeft geprobeerd te doen met die motie, maar ook natuurlijk al eerder met de hele strategie als het gaat om die spreidingswet, hè, waar de VVD-fractie, Tweede Kamerfractie, al tegen heug en meug mee instemde. En met het pittige gesprek met Mark Rutte, weet je wel, van 2022, waar toen ook echt werd tegen heug en meug akkoord mee werd gegaan, maar dan wel onder strikte voorwaarden dat Rutte alles op alles zou zetten om de instromen omlaag te brengen. Nou, toen viel het kabinet. Toen is heel snel door die fractie besloten, nou, dan gaan we ook niet meer met die spreidingswet aan de slag. Dus heel erg duidelijk ook een politieke strategie gevaren vanuit de Tweede Kamerfractie en partijleider Dylan Yassioukas om die spreidingswet echt neer te zetten als iets waar niet mee ingestemd kan worden.
Nee.
En exact dat gebeurt.
Ja, want Schippers zei in die verklaring aan VVD-leden van, dit is eigenlijk ook om, nou ja, eventueel acute problematiek op te lossen als het gaat over hoe vang je nou die asielzoekers op over het land. Maar, zegt ze erbij, er is een rechtse meerderheid, er komt misschien een rechtskabinet, dus dan kunnen we alsnog dat rechtse beleid gaan voeren. Maar dus de situatie is misschien anders dan dat die toen was.
Nou, het signaal wat daarmee wordt afgegeven is eigenlijk dat Yassioukas en de VVD-fractie in de Tweede Kamer geen kant op kunnen als het gaat om die onderhandelingen. Want ze geven eigenlijk aan, Schippers geeft eigenlijk aan Wilders aan, nou ja, wij verwachten wel dat die instroom beperkt gaat worden en dat onze VVD daar dat mede mogelijk gaat maken. En dat betekent dus dat met de onderhandelingen tot de formatie voor Yassioukas weinig manoeuvreerruimte is om, misschien niet om migratieredenen, maar om andere redenen, bijvoorbeeld financiële redenen, het financiële beleid van een nieuwe coalitie, of wat dan ook, rechtsstatelijkheid, of wat Wilders ook allemaal, en trouwens ook Omtzigt en Caroline van der Plas met BBB bijvoorbeeld over stikstof, allemaal van plan zijn. Dat moet de VVD kennelijk maar goed vinden, want er ligt nog een hypotheek met betrekking tot het terugdringen van de instroom. En op het moment dat dat op een of andere manier dus niet gaat lukken, dan zit de VVD met de gebakken peren. Want dan hebben ze wel ingestemd met die spreidingswet, maar hebben ze nog steeds niks aan handen om die instroom te beperken. Dan zou je kunnen zeggen, dan kan men dat dan wel los goedkeuren of zo. Maar het ademt allemaal onvoldoende of eigenlijk bijna amateuristisch politiek leiderschap, strategische overwegingen en ook misschien het partijbelang. De VVD zit toch in de hoek waar de klappen vallen. Het gaat daar nu al weken over dat de VVD op een soort wild paard is gesprongen, wat alle kanten opspringt. En of ja, misschien zo'n boel, weet je wel, vroeger. Weet je nog, die Tros Spelshow?
Oh ja. Die nepstier waar je dan op kon zitten en die ging en steeds
alle kanten
en
op.
Ja, mensen, we gaan terug naar het jaar.
Dus de hoogtijdagen van de Tros was dat.
Ja.
Maar in Amerika heb je dat in de zuidelijke staten en Texas volgens mij nog steeds, dat je op zo'n stier kan klimmen en dat je er dan weer vanaf kan halen. Nou ja, dat is een beetje wat de VVD is geworden. En de geest is ook uit de fles. Hè. Dus je ziet en je spreekt ook mensen die op verschillende manieren het de problematiek ook aanvliegen. Ook mensen die heel erg uitgesproken tegen iedere samenwerking zijn met de PVV. Andere mensen die juist zeggen van, dit is onze kans, die moeten we grijpen. En het is voor Yassioukas natuurlijk ook heel moeilijk om die verschillende kampen aan elkaar te blijven verbinden. Zeker omdat ze natuurlijk net nieuw is en nog niet heeft kunnen laten zien dat ze ook een winnaar is. Wat Rutte op een gegeven moment natuurlijk wel kon. Hè. VVD-achterban, VVD-kader heeft zich jarenlang koest gehouden, omdat er alleen maar gewonnen werd. Dus er waren de grootste partijen, er waren veel baantjes te vergeven en er was geen reden om die koers bij te stellen. Ook al gebeurden natuurlijk toen al dingen waarvan je afvraagt van, was dat eigenlijk allemaal wel zo handig en in zee gaan met allerlei partijen. Nou ja, even terug naar Schippers. Ja, die heeft denk ik toch onvoldoende. En misschien is ze ook wel een beetje te lang weg geweest uit Den Haag. Er zit een soort idee bij die Eerste Kamer van, nou ja, die waan van de dag, daar trekken we ons allemaal niks van aan. En wij beoordelen de wetsvoorstellen wel op de inhoud. Nou ja, dat is natuurlijk een nobel streven. Maar je weet gewoon van de afgelopen jaren ook dat de Eerste Kamer ook een politiek gewicht in de schaal kan leggen. En af en toe ook, zeker ook door de linkse fracties, wordt ingezet als een tool om het politieke doel te bereiken. Hè. Er is heel vaak gedreigd vanuit links de afgelopen jaren dat begrotingen moesten worden aangepast. Want anders ging PvdA GroenLinks in de Eerste Kamer tegenstemmen. Dus de concurrentie doet het wel. En de VVD-senatoren, waaronder natuurlijk bijvoorbeeld een oud-burgemeester die heel erg uitgesproken vindt dat de burgemeesters dat er goed naar geluisterd moet worden. Ja, dat weegt dan kennelijk het zwaarste. En daarmee raakt men dus helemaal uit zicht dat er in die partij een crisis, dat is het nog niet echt, maar nee? Het begint wel crisisachtige sferen op te leveren.
Ja, want ik wou zeggen, als Dylan Jezikus op die stier zit, dat beeld ik me dan maar zo in, en die vliegt dan werkelijk alle kanten op. Ja, kukelt ze eraf? Gaat ze die stier temmen? He, dat is dan een beetje de vraag. En als zij dan van die stier afkukelt, wie staat er al klaar om als volgende zo die ruimte in te gaan?
Ik zie ook nog niet onmiddellijk een opvolger, hoewel er volgens mij in de fractie wel een paar mensen zijn die het zouden kunnen. Nu van stier of paard wisselen is, denk ik, dat is eigenlijk dan. Nu van de ruiter wisselen is, denk ik, ook wat ontijdig. Ze verdient misschien ook nog wel wat meer tijd. Hè? Ik bedoel, Rutte was in de eerste periode, toen hij net leider was geworden, natuurlijk ook niet een daverend succes. Maar ze zou bijvoorbeeld iets aan de entourage kunnen doen. Hè? Die heeft ze gewoon geërgerd van de voorganger. Het is eigenlijk Sophie Hermans, een hele kliek die er nog steeds zit. De eerste 10 op de kandidatenlijst zaten er ook allemaal al. Weinig vernieuwing. Men ging ervan uit van, nou ja, we gaan gewoon op dezelfde voet verder. Maar ja, toen kwam de kiezer en die zei, nou, we zijn erg teleurgesteld.
Ja.
En men is er nog niet in geslaagd daar om dat sentiment en ook het vrij massale stem op Geert Wilders, waar er ook mensen uit de VVD natuurlijk van zijn overgelopen, om dat het hoofd te bieden en om dat te vertalen in, dat is een signaal wat we moeten omarmen en misschien moeten gebruiken, zodat we zelf weer op kunnen opkrabbelen. Men gaat eigenlijk op dezelfde voet verder. Met bizarre toneelstukjes zoals Jezikus die woensdag, was woensdag? Dinsdag. Na afloop van die stemming dan, of de aankondiging dat de VVD-fractie in de Senaat unaniem voor die wet gaat te zijn, eigenlijk min of meer doet alsof ze niet echt heel erg tegen die wet was. En dat de Kamer, Eerste Kamer, ja, die volgorde had ze graag anders gezien. Maar het was eigenlijk de normale zaak van de wereld. Mensen zijn natuurlijk niet
gek. Ja, maar dat zie je natuurlijk vaker bij Jezikus. Want ik kan me ook dat moment herinneren dat ze die gedoogconstructie als het ware aankondigde. En toen elke keer vertelt ze het alsof het heel normaal is. Van wij hebben toch verloren, dus we kiezen deze koers. En dat was ik ook met die motie die werd ingediend. Terwijl je inderdaad dan als interviewer denkt, ja, maar hallo, dit is nogal wat.
Ja, het is een soort verdediging. Hè? De aanval is misschien de beste verdediging. Het doen laten voorkomen alsof iets heel normaal is en vanzelfsprekend is en logisch is. Terwijl je kiezers het allemaal niet begrijpen. En niet alleen je kiezers, maar ook een heleboel andere mensen die het politieke métier in de gaten houden. En ook met het herhalen van, ja, ik kan niet wachten tot ik weer aan de onderhandelingstafel, dat we aan de slag
zo werk te doen.
Ja, maar al die gemeenplaatsen, dat je denkt, ja, het is eigenlijk vooral camouflage, een masker om maar gewoon op afstand te houden en maar niet te hoeven erkennen dat je gewoon verkeerde beslissingen neemt en verkeerde afslagen neemt. En nog steeds een beetje toch ook in de Rutte-modus zit van dingen doen voorkomen als heel erg vanzelfsprekend. Ja. Zaken die de ene dag A zijn, de volgende dag B laten zijn. En dat verklaren alsof het een normaal zaak van de wereld is. Hè? Dan zei Rutte ook bij zo'n persconferentie weer van, ja, nee, het is heel, heel ongebruikelijk om daar nu mededelingen over te doen. En dan dacht je, nou ja, oh, is dat zo? Maar voor je het wist, was hij alweer 3 stappen verder.
En waarom lukt het Rutte wel dan?
Omdat hij toch beter is. En ik denk ook getalenteerder. In ieder geval tot nu toe getoond in het politieke ambt. Rutte is natuurlijk wel echt een uitzondering. Ik denk dat vriend en vijand het eens zijn over zijn talenten. Er zijn ook mensen die natuurlijk vinden dat hij die talenten op een manier heeft ingezet die schandalig zijn. Nou, ik kan me best voorstellen dat mensen daar ook heel boos over zijn. Mm-hmm. Van de week ook weer dat die, ja, we nemen allemaal afslagen vandaag, maar er moet zoveel uit vandaag.
Nee hoor, ik hou het allemaal in de gaten.
Maar dat hij dan over Kuipers en zo, en dat hij dan
in
een moment zegt van nee, ik weet niet wat hij gaat doen. En dan vervolgens, ja, misschien heeft hij het toch gezegd, maar toen ben ik het vergeten. Weet je, het is ja, het is wel zo, en heel normaal allemaal, van het een op het andere moment. Nee, ik heb niet over Pieter Omtzigt binnenkamers gebaar, totdat hij niet anders meer kan en het zwart op wit staat, dan is het, oh ja, toch wel. Weet je, dat soort zaken. Toen kwam er ook natuurlijk een beetje de klad in, hè, toen dat patroon een beetje zichtbaar werd. En ik denk dat de VVD-top te veel bezig is met het beeld en veel te weinig met de inhoud. Veel te bezig met het spel en strategieën voeren en denken vooruit te schaken, maar dan vergeten dat er ook nog kiezers zijn die er misschien ook nog wat van vinden.
Want als je dan strategieën voert en bezig bent met het beeld, pardon, dan moet je het wel goed doen natuurlijk. En dat lukt op dit moment niet.
En je moet weten en ook zeker een toch gereden kans maken dat je gelijk gaat krijgen in de beslissingen die je neemt. Hè. Dus je kan wel stelling innemen en je kan wel iets vinden en je kan wel iets nastreven, maar je moet dan ook wel zicht hebben op waar je dan precies uit wil komen. En als jij op hoge poten in de Tweede Kamer een motie indient waarin je zegt, de Eerste Kamer moet het maar even niet doen, want wij willen het allemaal niet. En vervolgens, een paar weken later, zeggen je eigen senatoren unaniem, je kan op je kop gaan staan, we doen het lekker toch, dan is er iets misgegaan. Ook in de interne communicatie.
Ja.
Want als de VVD-fractie twijfelde, en de fractievoorzitter heeft daar kennis van genomen, wat ik mag aannemen als zij daar de club voorzit in de Senaat, dan had zij dat natuurlijk intern moeten inbrengen. Ja. En ook moeten zeggen, luister, pas op wat je ons vraagt, want ik weet niet of we kunnen leveren straks. Dat zou een logische gang van zaken zijn als je met elkaar afstemt welke strategie je gaat bewandelen op dit voor de partij toch heel belangrijke onderwerpen. Ook nog eens een eigen bewindspersoon boven de markt hangt.
Nou ja, ik wou het even. Ja, er komen ook wel alle dingen bij me op. Want we gaan het zo meteen, luisteraars, nog even hebben over Kuipers, over Oesloe, over Kaag, hè, die natuurlijk vertrokken zijn. En waar jij ongetwijfeld ook wel een mening over hebt, over hoe dat allemaal is gegaan. Maar Van den Burg, ben ik ook benieuwd naar. Hebben we natuurlijk in de laatste aflevering voor het reces nog wel over gehad. Hoe het nou met hem ging en zo. Hoe gaat het nu met hem, denk je? Hij wordt in ieder geval door links op het schild gegeven. Ja, als zijnde de beste staatssecretaris op dat dossier in de afgelopen periode.
Ja. Nou ja, ik heb daar vandaag in onze krant, in de zogenaamde Vizier-column, ik geloof pagina
19.
En het staat ook nog ergens op de site onder columns, mochten mensen het nog willen teruglezen. Maar ook een beschouwing overgegeven dat ooit de D66-leider mij toevertrouwde. Aan sommige tegenliggers herkent men de juiste weg. En dat was op het moment dat mensen heel erg te hoop liepen tegen D66 omdat ze wat vonden. Toen dachten ze, nou, dat is precies de bedoeling, want dan weten we dat we op het goede spoor zijn als dat soort mensen zich tegen ons uitspreken. Nou, het omgekeerde is denk ik ook waar. Hè? Op het moment dat mensen die voornamelijk je politieke tegenstanders zijn, eigenlijk voortdurend in Den Haag, maar die je bijvoorbeeld ook moord en brand zag schreeuwen toen de PVV de verkiezing had gewonnen en die met, zoals Thierry Aartsen deze week zo mooi omschreef, met vaccinelichtjes wakens hielden om te zeggen hoe erg het was dat mensen van hun democratische stemrecht gebruik hadden gemaakt, maar niet op de partij van Frans Timmermans hadden gestemd. Dan en als die mensen je allemaal lopen te prijzen op hoe geweldig je wel niet bent, terwijl je van een partij bent die een andere afslag wil nemen, ja, ik weet niet of je dan heel erg lekker in je vel zit. Ik snap wel dat hij heeft natuurlijk een verantwoordelijkheid als bewindspersoon om een probleem het hoofd te bieden. Hè? Dat is niet zo gek, hij moet het asieldossier in goede banen leiden. Dat betekent aan de ene kant beleid ontwikkelen om bijvoorbeeld iets aan de instroom te doen. Nou, daar hebben we de afgelopen jaren vrij weinig van gemerkt. Sowieso vrij weinig visie op het migratiedossier van Erik van den Burg. Maar hij was ook een groot deel van zijn tijd kwijt met het blussen van branden en het opbellen van burgemeesters en gemeenteraden, wethouders, om te zorgen dat het draagvlak was voor extra opvang. Dus die had het ook zeker druk. En maar als je dan op deze manier je probeert politiek ook te overleven en in een fractie zit waarin jij dus ook de handtekening zet en een partijprogramma waarin je zegt dat datgene waar je mee bezig bent eigenlijk niet goed is. Ja, ik weet niet, ben je toch een beetje Jekyll and Hyde. Hè? Dat hadden we natuurlijk voor de, voor de winter gezegd. Van hij durft niet te kiezen. Dat klopt. Hè? Hij is eigenlijk onzichtbaar op het moment dat hij daar verantwoording over af moet leggen. En hij is ineens aan een voedselvergiftiging geraakt natuurlijk op het moment dat de verkiezingscampagne begon. En mensen dat misschien wel tegen hem zouden willen aanhouden. Dat toch wel heel gek is dat hij iets op een lijst staat en iets vindt terwijl hij als staatssecretaris iets anders vindt. Dus daar is ook, ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het dat toeval misschien toch niet bestaat. En nu, ja, nu dus dan de gevierde man, de beste staatssecretaris ooit of zo, wat zei Boris Dietrich ook.
Ja, iets in die strekking, hè?
Ook gelijk naar die interruptiemicrofoon, hè, dat de VVD had gezegd van ze gaan voor die wet stemmen. Gelijk de felicitaties en de blijdschap tonen. Gewoon alleen nog meer zout in die wonden, want dat is het natuurlijk. Het is helemaal niet zozeer om Van den Burg te doen. Het is om
De VVD nog kwetsbaarder te laten lijken.
De lekker te stoken in de VVD, lekker te stoken in de formatie. En dat doen ze met op het linkerblok natuurlijk met volle overgave. Ja, en heel slim ook.
Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, want dat weet ik ook nog wel. Ik bedoel, op een gegeven moment kon je elke dinsdag wel Van den Burg voor de camera trekken. Van ja, is het nou al geregeld? En dan zei hij van, oké. Okay, maar het was eigenlijk altijd crisis. En de crisis is nooit de baas geweest. En hij moest elke keer weer leuren bij de gemeente. En soms was het volgens mij zelfs zo dat er op dezelfde dag nog bij wijze van spreken bussen moesten aanrukken naar Ter Apel om ze ergens anders onder
allemaal
te brengen.
Allemaal tot je dienst. Maar ga dan niet op de lijst staan en een verkiezingsprogramma ondertekenen wat op dit voor jou zo cruciale onderwerp een andere afslag neemt. Ik ga mijn geluk ergens anders beproeven of ik eis dat ik, als er over gestemd wordt, een uitzonderingspositie mag innemen of wat dan ook. Maar
dus hij was eigenlijk een hele goede D66-staatssecretaris geweest.
Zeker, ja. Dat sowieso.
Hoor je dat veel vanuit VVD-kringen?
Nou, is natuurlijk nu veel frustratie, ook wel in die fractie. Hè. Die hebben toch wel een beetje het idee van, wat is ons nou weer overkomen? En dan wordt Edith Schippers, krijgt daar de Zwarte Pieten toe bedeeld. Aan de andere kant, de fractie blinkt momenteel niet uit in rechtse scherpslijpers. Hè. Er zitten er een paar in die je misschien die rol zou kunnen toedichten. Maar de meeste mensen zijn, lijkt het ook geselecteerd op toch een beetje de linkerkant van de partij.
Wie vind jij de rechtse scherpslijper van de VVD binnen de Kamer? Heb je komt dan een naam, want je noemde eerder ook al. Jezulke zit nog stevig op die stier. Of nou stevig, ze danst lustig heen en weer. Maar wie vind jij talentvol daar?
Ja.
Je een beetje in de Brekelmanshoek en zo?
Vraag. Nou ja, die heeft in ieder geval, denk ik, wel het imago. Misschien dat Eelco Heijnen ook nog wel, die trouwens nog wel ook wel met de top mee praat, hoor. Die is misschien wel in die categorie in te delen. Ik denk Thierry Aartsen misschien ook wel. Die is sowieso wel een beetje van een beetje normaal doen. Die was ook van die vaccinelichtjes. Dat is toch een beetje dat ouderwetse VVD. Hè? Dat het toch een beetje schertsend. Van ja, dan staan jullie een beetje met die vaccinelichtjes daar.
Ja.
En je hebt de vrij bredere andere kant van Sophie Hermans, maar ook Christiane van der Wal. Die toch het toch wel gezellig met elkaar willen hebben. Toch?
Ja, ik denk dat Thierry Aartsen het ook wel gezellig met elkaar wil hebben. Ja.
Ja, maar hoe heette dat ook alweer vroeger? Gewoon lekker een beetje
mensenmens.
Ja,
ik weet het niet.
Ja, een beetje Rutte-achtig. Gewoon zo van, nou, het moet vooral een beetje leuk en gezellig zijn. En niet al te ingewikkeld. En ja, als je dit nou wil, nou, dan gaan we daar toch lekker mee akkoord. Dan doe je de volgende keer weer wat terug.
Toen Wilders uiteindelijk vernam dat de VVD-fractie unaniem in de Eerste Kamer zou instemmen met die spreidingswet, verslikte die zich in zijn koffie? Voelde die erbij al hangen?
Wie?
Wilders.
Wilders.
Hoe is dat een beetje gegaan?
Nou, dat was toch serieuzer dan je op het eerste gezicht.
Groot probleem, hè, zei hij.
Ja, ik dacht eerst van, nou, dit is, kijk, Wilders is natuurlijk een enorm politieke, ook politiek talent, politieke stratege ook. Dus die ziet iets gebeuren. En die denkt niet alleen in verrassingen, maar ook in kansen of bedreigingen. Dus op het moment dat dit gebeurt, dan denkt hij, nou, dat is niet echt fijn. Want ik heb ook met mijn kiezers de indruk gewekt dat we een bepaalde afslag gaan nemen. En op het moment dat het puntje bij paaltje komt, dan gaat een coalitiepartner die mijn beleid straks mogelijk moet maken, want ook Wilders zal water bij de wijn moeten doen. Die laat zien dat ze eigenlijk niet in control is van haar partij. Hè? Dat niet een paar dissidenten zijn, maar gewoon een hele fractie zegt, zoek het maar uit. Dat is niet een fijn vooruitzicht. Maar hij dacht, denk ik ook, van oké, maar dan kan ik er nu echt helemaal het vel over de oren trekken. Want ja, op een moment, het is nu haar nu heel erg veel aangelegen om ook aan haar achterban te laten blijken dat het er wel degelijk menens is op migratie. En dat betekent dat ik misschien nog iets extra's uit de kan, ja, kan halen. Maar wat ik begreep van achter de schermen is dat er ook binnen kamers het niet de indruk wekte dat Wilders hier een spelletje over aan het spelen was. Maar daar oprecht van baalde en ook dat wel liet merken. En ook is zijn uitingen natuurlijk in het openbaar. Ja. Die natuurlijk voor hem ook belangrijk zijn om zijn achterban ook aangehaakt te houden. Merk je ook dat hij had ook kunnen kiezen om helemaal niks te zeggen. Nee. En zegt het is een intern VVD ding en wij gaan gewoon aan de slag met het migratie. Want het moet en het zal. Nee, het was een probleem.
Ja.
En het probleem moest opgelost worden. En hij was altijd optimistisch en hij hoopte dat ze eruit kwamen. Maar er was ook geen garantie op. En dat paste. What you see was wel een beetje what you got.
Ja.
Binnenskamers
begrepen. Ja. Maar wat ik me nu afvraag is, uiteindelijk heeft dus die senaatsfractie ingestemd met die spreidingswet. Nou, dan komen ze met z'n allen weer bij elkaar. Dan moeten ze daar met elkaar uitzien te komen. Dus dan moet er een soort constructie worden bedacht dat als er dan een kabinet komt, dat ze in de Tweede Kamer bij wijze van spreken bepaalde wetten of moties aannemen, waardoor ze eigenlijk die spreidingswet wat verder naar de achtergrond drukken.
Nou, en er is natuurlijk een escape. En die escape die hoorde je eigenlijk al vlak na het weekend. In het weekend hoorde ik dus al van waarschijnlijk gaan er een paar senatoren mee met Van den Burg en gaan ze die wet aannemen. Tegelijkertijd hoorde je ook wel van er is ook nog een het moet ook nog allemaal ingaan, zo'n wet.
Ja.
Dus de ingangsdatum. Nou, de ingangsdatum is dan geloof ik voor 1 februari gepland. Alleen dat is dan het startpunt dat de wet van kracht wordt. Maar voordat de daadwerkelijk gemeenten gedwongen gaan worden om migranten op te nemen, dan ben je echt verder. Ik geloof zelfs de datum van november. Nou, dan moet er een nieuw kabinet zitten. En dan kan het nieuwe kabinet, een nieuwe bewindspersoon besluiten om die dwang niet toe te passen. Hm. Die wel als stok achter de deur natuurlijk kan zijn, maar zelfs kan er nog worden voorgesteld om het wetsvoorstel maken. Om dat weer van tafel te krijgen. Maar goed, dan moet het ook weer door de Senaat. En dat zal ingewikkeld worden. Maar er werd wel al vooruit gedacht, merkte ik al rond het weekend, van dit kan weliswaar worden aangenomen, maar betekent toch niet dat het de praktijk wordt. En het zou best kunnen zijn dat men in de formatie nu aan het afspreken is, oké, we hebben dat ding, maar we gaan er niks mee doen. Dat is heel wel mogelijk. En je hoorde Erik van den Burg in het debat ook zeggen, die hele tijd verwijzen naar zijn opvolger.
Ja.
Want het was toch wel heel waarschijnlijk dat hij het niet nog een keer ging doen. Nee. Nou, nu gaan ze zogenaamd gedogen. Zeggen ze tot nu toe. Dus laten we er gemakshalve maar even van uitgaan. Maar zelfs al gaan ze weer regeren straks, dan is het niet waarschijnlijk, of eigenlijk zeer onwaarschijnlijk, dat Erik van den Burg dat nog een keer gaat doen. Die wil liever minister voor sport worden of zo.
Ja, minister voor sport.
Ik
daar iets van of niet? Of is dat wel degelijk? Hoe wordt die portefeuille
intern? Dat heeft hij gezegd.
Ja, oké. Okay.
Dat heeft hij gezegd, dat hij dat ambieert.
Minister van sport.
Ja, voor sport is
voor
dat,
sport, ja. Maar dat is nou niet echt een portefeuille dat je zegt van nou.
Nee,
zo dus kijk ik er dan naar.
Nee, maar dan moet je nog iets anders doen. Hij heeft dan achtergrond in het zorgdossier.
Met alle respect zeg ik overigens voor de sportwereld, maar
Ja, jouw wereld.
Nee, je ziet natuurlijk vaak bij je probeert eens een keer een Olympische Spelen naar Amsterdam te halen. En je gaat natuurlijk naar allerlei grote evenementen op de tribune zitten. En je probeert waarschijnlijk ook gezond sporten te bevorderen onder achterstandsjongeren. Ik noem maar wat.
Ja, waarom zou je
het is
een
portefeuille
vraag
waarvan ik denk van nou, poeh, als je dan later oud bent, dan zeg je nou, daar heb ik toch wel echt een verandering teweeggebracht.
Het is inderdaad wel een goede vraag. Waarom zou je die portefeuille ambiëren, dan wil je eigenlijk volgens mij gewoon elke keer naar het WK het EK afreizen, toch?
Ja.
Dat is waarom zou je het anders? Ja.
Ja, het WK gaat naar Canada, Mexico en Amerika.
Tenzij je een soort Richard Krajicek bent en
een Hart Foundation
of zo,
en,
dan is het misschien nog te begrijpen.
Terpstra of zo, hè? Die is dan wat dat betreft natuurlijk heel passend. Maar dit moet allemaal in goede banen worden geleid door Ronald Plasterk natuurlijk, aan hem die nobele taak. Die heeft ook kritiek over zich heen gekregen. Hè? Jij wilde een tweetje van Esther Ouwehand. Nou, daar heb je hem. De rechtsstaat verdedig je, daar ga je niet over onderhandelen. Dat ondermijnt diezelfde rechtsstaat. Plasterk lijkt zich bovendien niet aan de afspraken te houden. Hoogste tijd om de achterkamertjes te verlaten en opheldering te geven. Ja, Timmermans had ook al kritiek geuit. Dus je ziet dat Plasterk op die manier wordt aangevallen.
Ja, dit is dus van Esther Ouwehand. Ja. Die heeft dus samen met Timmermans en ik geloof Laurens Dassen van Volt. Twee zetels tegenwoordig overigens.
Nou ja.
Een brief weer heeft gestuurd naar Plasterk dat er allemaal opheldering moet komen. Of alles en nog wat. Dat hadden ze van de week eerder ook al gedaan. Toen heeft Plasterk een kort briefje geschreven en gezegd van nou, alles gaat zoals het de opdracht is gegeven. Maar ja, zij zitten heel erg op dat punt van er zou eerst over de rechtsstatelijkheid worden gesproken en vervolgens zou verkend worden of er voldoende vertrouwen is dat je het op, ik geloof, 6 punten het wel met elkaar eens kan worden. En dat proces wordt dan kennelijk door links beschouwd als het eerst het een dan het ander. Dat mag niet gecombineerd worden. Plasterk houdt vol dat hij zich nog steeds aan zijn opdrachten houdt. Maar ik viel vooral over toch twee elementen in zo'n tweetje dan. Eerst natuurlijk het idee dat de Tweede Kamer een informateur vraagt om een coalitievorming te begeleiden. Eerst om te verkennen en vervolgens die coalitievorming te begeleiden, onbezoldigd. Dat kost weken, maanden. Je eigenlijke werk staat opzij. En er wordt toch een suggestie gewekt. Terwijl je dus als Tweede Kamer in meerderheid iemand vraagt om dat te doen. Mm-hmm. Dat je eigenlijk een soort politieke pion bent. Dus dat jij niet bezig bent om iets te doen wat die Kamer wil. En wat ze je hebben gevraagd. Maar dat je met een soort geheime agenda bezig bent. Dat je leugenachtig aan het doen bent. Het is schijn. Het ademt allemaal wantrouwen en achterkamertjes. Ja, wat denk je dat er gaat gebeuren als de dierenpartijen in het kabinet gaat zitten? Denk je dat we dan worden uitgenodigd voor koekjes en melk elke dinsdag om 10:00?
Nou,
dat
melk weet ik niet hoor. Hoe heet het? Havermelk. Soja.
Ja, whatever. En dat je dan gewoon 8 uur lang gaat zitten kijken hoe Nico Kofferman en Esther Ouwehand en wie ze allemaal nog meer heeft ingeschakeld om kabinetsvorming te doen. Allemaal jou laten meekijken. Ik bedoel, het is bedoeld om te beschadigen. Om een sfeer te creëren.
Ondermijn ook.
Van, nou ja, om iemand af te schilderen als van hij deugt eigenlijk niet. En ik vond dat er wordt heel veel gesproken over dat je de instituties moet bewaken. Dat instituut is ook de Tweede Kamer. De Tweede Kamer moet in haar eigen functioneren ook, vind ik, opletten dat ze niet uit de bocht vliegen. En dat ze niet sowieso met wat we allemaal hebben gezien met Khadija Ariep. En dat was natuurlijk ook heel beschadigend allemaal voor het instituut Tweede Kamer. Ze hebben zelf bedacht, we willen de formatie op deze manier doen. Ja. De koning moet eruit. Dit moet allemaal op deze manier gebeuren. En wat doe je? Iemand is binnen de daarvoor aangegeven termijn, namelijk tot begin februari, bezig om zijn opdracht uit te voeren. En je gaat hem de hele week, ga je hem, alsof hij een soort minister is, ga je hem allemaal kamervragen stellen, die hij dan maar weer kennelijk, ik weet niet, om 2:00 s'nachts moet gaan beoordelen. Want hij heeft immers de hele dag lopen doen wat de Kamer aan hem vroeg om te doen. Kortom, ik vond dat niet sterk. En ook wel een beetje jammer, want laat ze met elkaar praten. Het kan best zijn dat het mislukt, hè? Maar dan is er in ieder geval gesproken. Ik zeg ook nog steeds niet dat het tot een succes gaat leiden, deze hele gespreksronde. Maar het is toch een bijzondere manier bijna wanhopige manier van oppositie voeren. Als je dan vervolgens de informateur maar allerlei kwaadaardigheid gaat toerichten.
Ja, misschien
gaat het er niet om dat het Plasterk is, want dat ook een andere
informateur. Oh ja, dat wou ik zeggen. Is het omdat het Plasterk is? Natuurlijk ook, je weet nog met Timmermans toen de vraag van, lees je de columns van Plasterk? Nee, die lees ik niet, zei hij.
Nou ja, je kan je niet aan de indruk onttrekken dat men gewoon een hekel heeft. Zeker bij de PvdA. Althans, bij Timmermans, want niet iedereen in de PvdA heeft een hekel aan Plasterk. Zeker niet, maar
aan zijn opvattingen dan wellicht. Of hoe die zich uit als columnist. Want als mens.
Weet je hoe over hem gesproken werd door hoge. Hij doet nog wel iets hoogs ergens in. Ergens. Nou ja, laat ik niet al te veel details geven. Maar,
diegene, ja.
Ja, die dan. Op een gegeven moment hoorde ik namelijk dat Plasterk de verkenner zou worden. En dat kwam uit hele onverwachte hoek. Want dat kwam via de PvdA.
Oh ja.
En toen dacht ik van. En dat, ik begreep dat intern ook niet zo was omschreven als het woord Plasterk. Maar het wordt een telegraafcolumnist.
Oh ja.
Ja. Nou, je weet het. Dat zijn de allerergste natuurlijk.
Ja, die zijn erg, ja.
En dat vond ik zo veelzeggend. Want toen dacht ik bij mezelf, ja, zo kijk je dus naar de wereld. Je kijkt dus niet naar iemand die al decennia lid is van je eigen club.
Groot verdienst,
minister, hè? Is geweest. Ja. Financieel woordvoerder, Kamerlid. Een gevierd columnist.
Wetenschapper.
Eerst bij de Volkskrant, toen nu bij de Telegraaf. En inderdaad, wetenschapper van heb ik jou daar. Slimmer dan jij en ik en het hele pad bij elkaar opgeteld ongeveer. Als het gaat om zijn expertise. En dan ga je op deze manier over hem praten. Dat geeft aan hoe men tegen hem aankijkt. En ik weet niet of de man dat verdient, volgens mij niet.
Smeer jij body lotion in je haar eigenlijk? Ja, we razen door, Wouter.
Body lotion.
Ja, dat was het toch? Het zijn natuurlijk bepaalde scènes.
Weet
uit
je dat je ja? Body lotion? Ja, ik kom dat altijd in Amerika tegen in hotels. Dan heb je dus zeep.
Ja, klopt, ja.
Of
shampoo, kleine flesjes.
En dan heb je zo'n tubetje body lotion.
Ik gebruik het nooit.
Wat doe je daar de hele dag mee?
Dat kun je dus in je haar smeren. Of wat was het wat Caroline van der Plas in de haar deed? Ja. Omdat het dan lekker.
Maar heb
lekker
jij body lotion thuis? Jij lijkt me wel iemand die body lotion thuis heeft.
Nee.
Maar jij smeert het ook niet in je
haar. Nee, maar is gedoe, man. Body lotion. Wat moet je dan doen? Dat kost ook weer een paar minuten, hè?
Maar wat gebeurt er met je haar als je die troep erin gooit?
Ja, daar ga je dus aangenaam van ruiken, denk ik.
Ja, is dat kennelijk nodig?
Het zijn zoal de details uit de documentaire over Caroline. Ook dat ze natuurlijk veel rookt. Er is verdriet over haar overleden partner of man. En dat ze nog geen nieuwe liefde heeft. Enzovoort. Er zitten veel privé details in. De BBB, wel interessant, is ook dat Mona Keijzer daar dan ook weer een rol in speelt. En ik geloof dat Van der Plas op een gegeven moment zelfs had gedroomd dat ze afgezet zou worden. En dat Mona Keijzer dan op het schild zou worden gehesen.
Oh, is dat zo?
Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja,
dat verklaart natuurlijk een heleboel, hè?
Ja, wat dan?
Er werd natuurlijk heel erg gespeculeerd van dat gaat niet altijd goed.
Nee.
En dat is ook zo, want ze heeft in het verkiezingsinterview, het beruchte. Maar het ging helemaal niet om want ook Timmermans hebben de eurs erin. En bedoel, het is af en toe is het heel belangrijk om haperingen in een antwoord te vermelden. Omdat je dan ziet dat iemand misschien geen antwoord weet. Of
het aan Henk moet vragen.
Of Henk Google even. Maar we hebben het ook met Omtzigt. We hebben het ook met Jezielgus. We hebben ook allemaal opgeschreven. Maar goed, bij Caroline van der Plas ging het inderdaad om Henk Google even op. Wat was het? 22 miljard en zorg en nog wat. Maar in dat interview stond ook een passage waarin we. Ik dacht, er wordt een beetje geroddeld dat het niet echt helemaal lekker loopt tussen Caroline van der Plas en Mona Keijzer. Laat ik dat maar eens gewoon opgooien. Dus ik stel in een interview die vraag van. Hoe gaat het eigenlijk tussen jou en Mona? Ja, goed. En ik denk, is niet laatst nog ergens ruzie over geweest? Pure gok, hè? Gewoon dat ik denk, eens kijken waar het Schipstrand. En waar Rempel?
Ja.
Ze vertelt, we hadden onlangs wel ergens moeite mee. Want toen was er een motie van een of ander Kamerlid dat vroeg om een onderzoek naar dit of dat in te stellen. En toen zei Caroline van der Plas, prima, daar gaan we wel voor stemmen. Zij was toen nog als enige het Kamerlid voor BBB. En Mona Keijzer was wel aangehaakt en zat dus kennelijk ook bij het bespreken van de stemmingslijst. Wat op zich wel vaker gebeurt in een fractie dat ook medewerkers meekijken. Alleen, er was maar één Kamerlid van BBB en dat was Caroline van der Plas. Dus daar was kennelijk een discussie over. En Mona zei, als jij op alle onderzoeken ja gaat zeggen, onder het mom van wat maakt het uit, laat het maar onderzoeken. Dan vergeet je dat 400.000 euro kost. En is de uitkomst van het onderzoek ons 400.000 euro waard? Of moeten we misschien dat gemeenschapsgeld ergens anders aan besteden?
Ja.
En zo zie je bij Mona Keijzer vaker dat zij een beetje de ratio probeert terug te brengen in een wat volkse, populistische,
opportunistisch misschien een
opportunistische manier van politiek bedrijven. Dus ik heb dat toen in het interview gevraagd. Zij heeft het toen beaamd van, inderdaad. Mona was wat even lastig. En je ziet dus wel vaker dingen gebeuren daar. Dat je merkt dat Mona er ook het hare van denkt. Hè? En het meest recente voorbeeld was misschien ook in het debat van de week over de begroting van de koning. Waarin dat voorstel kwam vanuit D66 natuurlijk, dat de koning belasting zou moeten betalen. En dat er min of meer werd gefantaseerd dat daar nu ruime 2/3 kamermeerderheden voor waren om de grondwet te veranderen. Nou ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, ook Mona Keijzer zei in dat debat dat ze eigenlijk misschien wel vond dat de koning belasting moest betalen. Maar toen je dan vervolgens Rutte de hele argumentatie daarbij hoorde geven, van nou ja, er is, hè, dat kost enorm veel energie, heel erg ingewikkeld. Erfbelasting sowieso al, voor het oranje vermogen, wat generatie op generatie gewoon is doorgeschoven en ooit van Emma was en toen van Willemina.
Om nog even een naheffing.
Aan wie ga je dat dan? En gaan de kleinkinderen van Irene dan ook aangeslagen worden en van Christina en hoe? En kortom, dat wordt een enorme exercitie. En dan ga je de koning in inkomen halveren. Hij krijgt nu iets meer dan 1 miljoen, wat hij vrij mag besteden voor, ja, eigenlijk als toelage voor zijn koningschap. Hè. Je hebt ook nog iets van 5-6 miljoen voor de hele hofhouding en alle andere tierenlantijnen. Maar 1 miljoen is gewoon het, hè, wat min of meer jouw salaris, nou niet dat je 1 miljoen krijgt, maar wat je als salaris dan gewoon voor leuke dingen mag uitgeven. En ga je dat dan, als je dat gaat belasten tegen het hoogste tarief, ja, dan ben je ongeveer de helft kwijt, hè?
Ja.
Nou, misschien iets minder, maar dat betekent dus dat hij ineens van 1 miljoen naar 500.000-600.000 gaat.
Ja.
Is dat dan de bedoeling? Is het rechtvaardig en is het wenselijk? Want wat gaat er gebeuren op het moment dat de koning vindt dat hij te weinig krijgt? We hebben gezien dat zijn grootvader toen met vliegtuigbouwers is gaan praten om te kijken of... dus dat is ook allemaal iets wat je misschien ook in ogenschouw moet nemen. En je merkte dat Mona Keijzer in dat debat toch wel een beetje begon te twijfelen. Ook al had ze zelf, en ik heb er verdorie zelf nog gevraagd deze week, van hoe sta jij er tegen? Kijk jij tegenaan? En zij verwees naar het verkiezingsprogramma. En daar stond de koning moet belasting betalen. Dus weet je, al gedurende het debat zag je haar denken van ja, dit wordt wel ingewikkeld. En ik kom ook niet aan de indruk onttrekken, omdat we weten dat zij de premier, dan wel vicepremier kandidaat is voor BBB. En er komt een kabinet. Voor hetzelfde geld wordt zij of is zij straks mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze wens.
Ja.
En hoe gaat dat? Dus die dacht misschien ook al een beetje vooruit van, nou krijg ik dat straks op mijn bord, terwijl het bijna onmogelijk is om dit in goede banen te leiden. Dus die begon terugtrekkende bewegingen te maken. En het is vooral voor de Senaten interessant, omdat BBB wel nodig is voor een 2/3 meerderheid om dit dan doorheen te krijgen. Alleen is de vraag of BBB in tweede lezing, zoals het dan heet, van de grondwet, om dat in te voeren, nog steeds die cruciale positie heeft in de Senaat als ze nu hebben. Kortom, lange termijn muziek, maar de moraal van het verhaal is dat Mona de meest ervaren politica is in die club. Niet voor niks ook samen met Caroline van der Plas de onderhandelingen doet en BBB af en toe behoedt voor dingen die op het eerste gezicht een heel goed idee lijken. Maar als je er even over nadenkt, misschien niet voor niks zo zijn afgesproken.
Maar de BBB wil natuurlijk wel, hè, als het om de formatie gaat. Hoe schat jij nu de kansen in dat ze, nou ja, goed, binnen aanzienlijke termijn daar toch met elkaar uit gaan komen? Dat is een beetje een moeilijke vraag natuurlijk. Maar...
Nou, het is ook een hele lastige. Want, dat is hetzelfde natuurlijk.
Ja.
Ik hoorde daar nog verschillende berichten over.
Kijk,
je zou kunnen zeggen, als men praat gaat het goed. Hè? Dat is een beetje, zolang men blijft praten, zelfs als er weer een rimpeling is in het meer. Of in de vijver, zoals we nu deze week hebben gezien met die spreidingswet. Ze zaten nog 2 dagen later nog met elkaar te praten en ze gaan maandag weer verder. Dus er is kennelijk reden om dat niet cruciaal te laten zijn voor de gesprekken. Je hoort van Kamerleden uit die combinatie het idee van, nou, het gaat wel oké, en het kan wel eens sneller gaan dan je zou verwachten dat ze het met elkaar eens worden. Ook al moet je nog ook de hoorde nemen van wat voor kabinet wordt het dan? Zaken, extra parlementair of wat voor hobby Pieter Omtzigt allemaal in gedachten heeft daarover.
Ja, hij zal het zelf geen hobby noemen, denk ik. Hè?
Nee, maar het is allemaal nobel streven. Maar je ziet bijvoorbeeld, maar daar hebben we het zo over, met wat er gebeurt met ministers die weinig binding hebben met een politieke partij. Die kiezen voor zichzelf op een gegeven moment als het ingewikkeld wordt.
Ja.
Of saai, zoals Ernst Kuipers. Die gaat lekker weg. Ja. De een op de andere dag. Ja, ja. En dus dan is de vraag, hè, dan is dat hele moraliteitsbeginsel van je bent toch verantwoordelijk voor het landsbestuur. Je moet het misschien afronden alvorens je iets nieuws gaat doen. Je moet niet alles uit je handen laten vallen en maar aan collega's overlaten dat je zelf een leuk baantje ergens kan vinden. Zoals nu al een paar kabinetten steeds aan het einde van de rit gebeurt. Ik weet niet of dat met een kabinet op afstand. Ik had het er vandaag nog met iemand over die ook aangaf van ja, dan heb je straks helemaal niet meer wat men nog verantwoordelijkheidsbesef doet voelen. Maar goed, hoe kwam ik hier nou weer op?
Nou ja, het ging even over de snelheid van de formatie natuurlijk. Oh, ja. En je had met Kamerleden erover gesproken.
Ja, en dat was dus je hoort dat er wordt dus geanalyseerd van nou, door sommige mensen uit die combinatie van het kan wel sneller gaan dan je denkt. Aan de andere kant hoor je elders in Den Haag ook wel weer dat een van de onderhandelaars zei van nou, ik wil nog niet zo ontzettend dicht bijstaan bij de club die nu aan het onderhandelen is, want het kan ook nog wel eens misgaan. En dan staat mijn tronie bij die combinatie mislukking.
Ah.
Wat ook weer bij mij de indruk wekte van oké, maar goed, ik heb het niet uit eerste hand zelf kunnen horen, maar zo wordt er wel over gesproken dat mensen intern, hè, bijvoorbeeld in een kabinet, wel eens wat tegen elkaar zeggen. Zit natuurlijk nog wel wat VVD'ers natuurlijk in het kabinet die nog met collega's van andere partijen praten. Want die zijn natuurlijk ook al heel benieuwd. Allereerst maar om te horen wanneer hun baan ophoudt te bestaan. En dan wordt er wel eens aan Kremlin-watching gedaan. En als je dan het enthousiasme hoort of het gebrek daaraan vanuit de VVD bewindspersonen, dan wordt er bij andere partijen al snel een conclusie getrokken van nou, weet nog niet of het een succes gaat worden.
Ja, het is nog enigszins terughoudend een beetje in deze fase. Maar ja, goed, laten we dat dan maar als afsluiting doen. Want dat is toch wel heel interessant. Als we het hebben over de vertrekkende bewindslieden.
Ja.
Dat ging in één keer heel snel. Naar Oesloe was natuurlijk eerst Hoekstra daarvoor eigenlijk al natuurlijk naar Europa gegaan. Kaag, die we onlangs ook al het een en ander zagen zeggen als VN-gezant in Gaza.
Ja, dat speelde dus al voor de kerst. Maar ze wisten wel dus dat het al ging gebeuren. Hoewel ze pas op de 9e januari of zo begon. Toen moest het ineens op tweede kerstdag naar buiten. En dat had te maken, begreep ik, met het feit dat er in New York in een of ander document of resolutie of verslag of rapport al melding werd gemaakt van het feit dat Kaag dat ging doen. En toen moest ze nog aftreden of haar aftreden aankondigen. Daardoor moest dat ineens allemaal zo snel, hoewel uiteindelijk dat rapport ook pas later dan tweede kerstdag bekend werd. Dus achteraf dacht men ook van misschien had dat wel iets later gekund. Want het was nu heel raar om op tweede kerstdag ineens te zeggen oh ja, de vicepremier stapt op. Nou, dat werd allemaal in kabinetskringen natuurlijk wel met begrip ontvangen. Omdat we weten dat Kaag al heel lang weg wil. Ze was ook in de race voor het Eurocommissariaat.
Mooie functie natuurlijk, of een waardevolle functie.
Ja, ze wilde altijd naar de VN. Er is natuurlijk al heel lang was zij met een soort internationale sollicitatieronde bezig. Ze was vaker in het buitenland in Den Haag leek. In de ministerraad was ze nog wel, maar persconferentie die liet ze lekker allemaal aan Karine van Gennep over. Dus die was totaal uitgeklokt eigenlijk bij het Haagse métier en wilde zo snel mogelijk weg. Dus voor haar fijn dat dat gelukt is, hoewel het natuurlijk toch best bizar blijft dat je als vicepremier ineens...
Het zijn hele belangrijke functies, hè? Kuipers, volksgezondheid, financiën, Kaag, buitenlandse zaken natuurlijk, Hoekstra. Dus wat dat betreft zijn het nogal portefeuilles die dus voordat het termijn helemaal voorbij is.
En Hoekstra is natuurlijk een geval apart, omdat men vindt dat hij dat vooral voor zichzelf heeft geregeld en verder er doorheen is gaan banjeren. En met hulp van de Christendemocraten in Europa. Van Kaag weet men dat ze weg wilde en zij was eigenlijk de veronderstelde eurocommissaris. Daar had men zich ook al op voorbereid. Van Rutte weet men, die wordt misschien NAVO-baas. Dat begrijpt eigenlijk iedereen ook wel. Zelfs vanuit de oppositie hoor je dat hij dat gewoon moet doen als het lukt. Oesloe was een familieding. Ja. Hoewel daar in het kabinet ook wat smalend over gedaan werd.
Bij Corendon, hè?
Ja, bij Corendon. Maar goed, die had natuurlijk ook niet zoveel meer te doen. En dan had je dus ineens Ernst Kuipers. En die leverde eigenlijk toch nog de meeste irritatie op. Mensen vinden het echt vrij onverantwoordelijk wat de man gedaan heeft. Woensdag, zo aan het eind van de ochtend, heeft hij, begreep ik, zijn voorlichter en zijn PA op zijn kamer geroepen en gezegd, ik ga weg, ik ga aftreden, jullie moeten dat in orde maken. Rond het middaguur is Connie Helder gevraagd of zij die portefeuille wilde overnemen. En om een uurtje of vier was de vogel gevlogen. En hield hij zich ook onbereikbaar voor de MP, voor de voor de SG van de hoogste ambtenaar van VWS, voor de SG van AZ. Zo wordt in kabinets en coalitiekringen gesteld. En dat heeft veel chagrijn opgeleverd. En hij is ook op zijn eigen ministerie. En dat ministerie wilde ook nog wel met hem over praten. Maar een afspraak daarover zegt die ook af. Kortom, die is op een vrij abrupte manier vertrokken. En er wordt zelfs beweerd dat hij ook nog geen nieuwe baan heeft.
Zo. Die gooi je er ook nog even in. Maar het was een belangrijke baan in het buitenland.
Ja, en dat doet een beetje vermoeden dat er misschien een soort sollicitatieronde of zo zou sluiten. Hey, en dat het noodzakelijk was om dan onmiddellijk daar nog een poging toe te doen. Maar dat het nog niet duidelijk is of de man het ook echt zal worden bij die organisatie. En we weten dat.
Maar waarom blijf je dan niet gewoon?
In het, nou, omdat dan het belangenverstrengeling aspect kan spelen. Omdat hij heeft eerder natuurlijk al, het was in Azië, of is het Japan of Singapore. Ergens ver weg in Azië alles belangstelling aan hem naar hem is getoond. Maar hij werd toen minister. En dat zal ongetwijfeld nu onmiddellijk weer zijn gebeurd. En dat op het moment dat gaat spelen, je eigenlijk al met dubbele petten bezig bent.
Ja, ja.
Dat je als minister verantwoordelijk bent voor het beleid wat bijvoorbeeld, er werd iets beweerd over vaccinaties. Ik weet niet of dat het per se is, maar laten we gemakshalve zeggen, oké, het zijn de vaccinaties. Daar ging je als minister over. En op het moment dat je weet dat je ergens gaat werken.
Die belangen, dat stel dat je grote order aanneemt, ik noem maar wat.
Dan is het zaak om dat, dan kan je er last mee krijgen. In ieder geval is er misschien een moreel probleem. Maar dat is op een manier gegaan waar mensen echt kwaad over zijn. En ook eigenlijk zo min mogelijk woorden aan proberen vuil te maken. En zijn partij natuurlijk ook overvallen daarmee. Want die was al bezig met het dichten van gaten. Kaag moest vervangen worden. Oesdoe moest vervangen worden. Vonden ze. Had natuurlijk helemaal niet gehoeven. Hè, want zoals een winstpersoon mij toevertrouwde dit weekend. De portefeuille van Fleur Greber heet ze, geloof ik.
Ja, ja.
Een nieuwe.
Ja, die Jette heeft aangewezen als opvolger nog
van,
even.
Als staatssecretaris van Media en Cultuur. Die kan je net zo goed op een vrijdagavond doen.
Nou.
En dan heb je de rest van de week vrij.
Er is nogal wat aan de hand bij de publieke omroep.
Dan
kun je als demissionair
staatssecretaris. We denken altijd dat op een of andere manier, dat omdat dat onderdeel is van de portefeuille, dat dan de bewindspersoon, of het nou minister is of staatssecretaris, dan de hele dag in Hilversum zit om met mensen te bellen. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Hè. Dat is een zelfstandige organisatie. En de wetgeving wordt in Den Haag gemaakt. En af en toe is er een gesprek over bezorgdheid, over
grensoverschrijdend
gedrag. En dan wordt mensen op het matje geroepen. Maar het stelt echt geen reet voor die hele portefeuille.
Nou, echt waar?
Ja. Dus dat is al, dat kan je er makkelijk bij doen. Dus dat er een aparte bewindspersoon wordt ingehuurd. It's crazy.
Wij zijn hier eventjes bewindslieden, of in ieder geval portefeuilles aan het rangschikken op
ranking de
intensiteit.
De department.
Maar goed, Oesloe inderdaad weg. Ik wil nog één ding zeggen.
Mag ik nog één ding zeggen erover?
Ja, nee, je mag wel meer zeggen, maar we gaan wel afronden zo.
Ja, we moeten afronden.
We moeten het zo over Jordan Henderson hebben nog, Wout.
Nee, even, maar zo'n minister. Je hebt dus twee ministers van onderwijs namelijk. Je hebt hem nog op dat departement.
Ja.
Die zitten nu demissionair. Dus is heel beleidsarm. Die mogen namelijk niks meer. Die moeten op de winkel passen. En dat onderwijsveld, het is niet zo dat de scholen ineens niet meer open gaan. Dat kabinet is gevallen. Dus dat gaat gewoon door. En daardoor hebben die mensen voldoende tijd om gewoon, de ene doet media, de andere doet cultuur.
Ja, die had het er even bij kunnen pakken.
Ja, had best gekund. Ja.
Maar Jet heeft dat zo besloten. Die zat natuurlijk, waar ik toch nog wel even benieuwd ben, zat in Argentinië.
Ja.
Dat was natuurlijk tijdens het recessen ook.
Ja.
Best wel veel over te doen geweest.
Alleen maar aan de telefoon.
Nou ja,
vervelend vond hij het, begrijp ik.
Ja, maar het feit dat hij in Argentinië zat, vind jij daar nog wat van?
Nou,
want de meningen verschillen. Van aan de ene kant zeg je van,
sowieso dat mensen
klimaatminister mag best lekker op vakantie gaan waar hij naartoe wil.
Ik vind dat mensen op vakantie moeten. Dat doe ik zelf ook. Ik vind ook dat mensen moeten vliegen. En hij heeft, geloof ik, daar ook een relatie met een Argentijn. Ja. En schoonfamilie. Hartstikke mooi, toch? Hartstikke leuk, liefde. Ja. Het enige wat, en dat is waarom er zoveel gezeik over is, het is die partij die andere mensen de maat neemt dat ze zoveel vliegen. En dat ze zo ver weggaan. En ja, dat wringt gewoon. Als je er zelf als partij nooit een punt van maakt dat mensen het vliegtuig pakken en niet alleen maar vliegtaxi invoeren.
Hij compenseert, hè?
Ja, waar zijn die KLM-bossen eigenlijk van die compensatie? Ben jij waar ze staan?
Amsterdam.
Zijn ze allemaal in Brazilië of zo?
Ja, dat denk ik, ja.
Ja, ja. Dan moet wel de hele Amazone inmiddels meegevuld zijn, denk je niet?
Nee,
altijd van die raar, ja.
Ja.
Nou ja.
Okay.
Nee, dus het is vooral, weet je, ja.
Het is iets moeilijker uitlegbaar als je notabene klimaatminister bent van een partij die deze bepaalde maatregelen voorstaat.
Ja, maar ja, aan de andere kant, ik vind ook dat hij zijn schoonfamilie niet mag ontmoeten. Alleen ik zeg niet dat hij niet mag vliegen. Nee. Dat is D66.
Maar D66 zegt niet dat je niet mag vliegen.
Nou, dat wordt wel erg.
Het moet alleen meer belasten.
Nog een grotere, hogere vliegtax. Want dan gaan mensen minder vliegen. Ja, hij kan het betalen.
Ja.
Ja.
Nou, zullen we het hier maar bij laten dan?
Je wil nog één ding zeggen, toch?
Dat kan niet meer. Nee. Wouter, dank voor nu.
Volgende week weer.